Zolang diep in het hart nog steeds de ziel van een Jood leeft en vooruit gericht naar het oosten het oog nog steeds naar Sion schouwt, zolang is onze hoop nog niet verloren. De hoop van duizenden jaren om een vrij volk te zijn in ons land, het land van Sion en Jeruzalem. Zo luidt vertaald het volkslied van Israël. Ik wil met u spreken, dit zit al langer op mijn hart, dit volkslied en het volk ook. Met alle moeite en zorg die er is en zijn. En ik heb het thema genoemd hoop in bange dagen. Wat is de hoop? Waarop vestig je je hoop in bange dagen? En ik wil lezen met u uit Ezechiël. Dat is de profeet van de hoop. Het is goed om ons dat te realiseren als we lezen uit hoofdstuk 8... van Ezechiël, hoofdstuk 8, vanaf vers 1. En ook nog een klein stukje uit een psalm. Hoofdstuk 8, vers 1. Het gebeurde in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde van de maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mij zaten, dat daar de hand van de Heere op mij viel. Ik zag en zie een gedaante met een uiterlijk als van vuur. Vanaf datgene wat het uitzag als zijn heupen naar beneden toe was vuur. En het deel van zijn heupen naar boven was als glanzend uiterlijk. Als de schittering van edelmetaal. Hij strekte iets uit met de vorm van een hand en pakte mij bij mijn hoofdhaar. Toen hief de geest mij op tussen de aarde en de hemel. En in visioenen van God bracht hij mij naar Jeruzalem, de ingang van de poort van de binnenste voorhof, die naar het noorden gekeerd is, waar zich de zetel van het afgodsbeeld van de naijver bevond, dat naijver oproept. En zie, daar was de heerlijkheid van de God van Israël, overeenkomstig de verschijning die ik in de vallei gezien had. Hij zei tegen mij: mensenkind, sla toch uw ogen op in de richting van het noorden. Toen sloeg ik mijn ogen op in de richting van het noorden. En zie, ten noorden van de poort van het altaar stond in de ingang het afgodsbeeld van de naijver. Daarop zei hij tegen mij: mensenkind, ziet u wat zij doen? Grote gruweldaden, die het huis van Israël hier doet, zodat ik ver weg ga van mijn heiligdom. En u zult nog meer grote gruwelen zien. En dan stop ik even, het gaat door en het gaat tot het hoofdstuk 11 door. Het visioen. En een psalm, psalm 42, vers 6b, daar staat: want wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Het gaat om hoop, over hoop. Het volkslied van Israël heet Hatikva. Tikva is hoop, de hoop. En de profeet waar we over spreken is de profeet van de hoop, Ezechiël. Hij groeide op als zoon van een priester en werd opgeleid om priester te zijn. Priester te worden en daarna te zijn. Waarschijnlijk is hij geboren in 623 voor Christus en leefde hij in Jeruzalem. In tijden van grote nood. En die grote nood kwam meestal doordat het volk van Israël andere goden ging nalopen. Andere goden binnenhaalde. En de laatste twee jaren voor de twee stammen van Juda waren aangebroken. De 10 stammen waren in 722 voor Christus al uit weggevoerd in ballingschap. Maar de Babyloniërs overwonnen de Assyriërs en nu kregen de Babyloniërs het voor het zeggen. Toen Ezechiël 26 jaar was, veroverde Nebukadnezar van Babel Jeruzalem. En de twee stammen werden uiteindelijk in 586 voor Christus naar Babel gevoerd. En daar aan de rivier de Kebar, in het vijfde jaar van de ballingschap, kwam het woord van God tot Ezechiël. En dat is een context die we moeten zien. Op die leeftijd zou hij in Jeruzalem priester zijn geworden. Maar hier begon zijn profetische bediening. En die zou zo'n 20 jaar duren. 20 jaar lang zou hij de profeet voor Israël zijn. De wachter van Israël wordt hij ook genoemd in hoofdstuk 3 vers 17. Mensenkind, u heb ik tot wachter over het huis van Israël aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Dat moest de profeet doen. Dat was zijn taak, dat was zijn opdracht. En de kern van de boodschap van Ezechiël is telkens weer: God is heilig. We hebben van Gods glorie gezongen. Het gaat om die glorie, die heerlijkheid, die heiligheid, te midden van dat volk. En dat vereist van dat volk, maar ook van ons, en daar moeten we goed naar kijken, een levenswandel die ook heilig is. Een heilige levenswandel. Dat wordt van ons gevraagd. En daar ontbrak het nou zo vaak aan in Israël. En misschien ook wel bij ons. En dan is het vaak hopeloos. Maar is het hopeloos? Laten we naar het hoofdstuk 8 gaan kijken. Het eerste vers in het zesde jaar. Het wordt precies gezegd. 14 maanden na zijn roeping zijn de oudsten voor Ezechiël verzameld. Ze komen daar bij elkaar. Blijkbaar had Ezechiël een grote invloed en mogelijk komen zij om hem raad te vragen. De oudsten van Israël. Misschien hebben ze ook wel vragen over hun stad. Wat gebeurt er met onze stad? Die vraag komt vaker aan de orde. Ook Daniel stelt die vraag. Wat gebeurt er met onze stad Jeruzalem? Hoe ziet de toekomst eruit? Wat gebeurt er met Eretz Israël, het land Israël en de stad Jeruzalem? De oudsten konden blijkbaar in vrijheid bij Ezechiël komen. Niets werd hen in de weg gelegd. Ze hadden grote vrijheid, blijkbaar, in eigen religieus bestuur. Terwijl de oudsten daar voor hem zaten, gebeurt er iets bijzonders. Hij ziet in een visioen een hand uit de hemel komen. En het visioen begint, zei ik al, hier in vers 2. En dat gaat door tot en met hoofdstuk 11, aan het eind. Dat is het visioen. Het is te lang om nu te lezen, maar het zou mooi zijn als u dat thuis ook zou lezen. Dan zie je de gang van zaken in Jeruzalem. Daar wordt Ezechiël naartoe gebracht. Hoe lang duurt een visioen? Nou, ik zou het niet weten, maar hier blijkt het heel kort te zijn. Want die oudsten zitten voor hem en het is misschien een paar tellen later dat Ezechiël antwoord gaat geven en het visioen gaat vertellen. Hij heeft veel gezien in korte tijd. En dat kan God. Ik merk het ook wel eens, niet zeg ik niet dat God dat doet, maar dat merk ik zelf. Dan zit ik met iemand te praten en dan kan ik soms bijna in slaap vallen. Dat is een van de problemen die mijn ziekte met zich meebrengt. Dan val je zo in één keer weg. En dan denk ik soms als ik weer wakker word, hoe lang was dat? Hoe lang was ik weg? En soms hebben mensen het niet eens door. En ik merk dan dat ik even weg was. En het visioen dat loopt af in hoofdstuk 11, vers 24, 25. Daarop hief de geest mij op en bracht mij in een visioen, dat is het eind van het visioen, door de geest van God bij de ballingen in Galdea. Toen steeg het visioen dat ik gezien had op, bij mij vandaan. Toen sprak ik tot de ballingen, de woorden die de Heere God mij had doen zien. Dat is wat Ezechiël moet doen. Vertellen wat God hem laat zien. Vertellen wat God aan hem duidelijk wil maken. En de gedaante die hier verschijnt is hetzelfde als uit het roepingsvisioen, waar hij als dood aan zijn voeten valt. Hij valt voorover. We zien al in Christen nog wel eens mensen achterover vallen, maar in de Bijbel zie je altijd mensen voorover vallen op hun aangezicht. Dat gebeurt hier ook. Alles in de beschrijving doet ons denken aan hoe God zijn heerlijkheid toont aan Mozes, bijvoorbeeld, op de berg. Of Johannes op Patmos. We kennen die geschiedenissen wel. Het beschrijven van Gods heerlijkheid, Gods glorie, is in feite onmogelijk. Je kunt het niet opschrijven en zeggen, nou, ik maak er een tekeningetje van. Ik heb het wel eens geprobeerd. Dan ga je de visioen, het roepingsvisioen van Ezechiël bekijken. En voor Jesaja geldt hetzelfde. En dat is, ja, dan wil je het tekenen, maar het kan eigenlijk niet. Het komt gewoon niet uit je pen, uit je kwast. En dan denk ik, ja, hoe zit dat in elkaar? Hoe prachtig is dat? Ezechiël heeft daar ook woorden voor gebruikt die misschien ook wel een situatie hebben geschilderd die uiteindelijk niet in papier vast te leggen is, op papier vast te leggen is. Het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor heerlijkheid wil ook zoveel zeggen als wat iemand gewichtig maakt. Iemand die heerlijkheid toont is iemand die gewichtig maakt, die rijk maakt. En dan kun je denken aan rijke koningen. Ik heb ze gezien in Ghana. Daar was op een gegeven moment een optocht van koningen. Die kwamen allemaal in Accra. Uit het hele land kwamen ze daar bij elkaar. En die waren behangen met goud en zilver en edelstenen. En die waren zwaar. Niet alleen vanwege de hoeveelheid eten die ze gemiddeld gebruikten. Dat was ook al veel. Maar er was ook hun goud en zilver en hun sieraden en stenen die gewicht gaven. Dat is heerlijkheid. Wat heerlijkheid wordt genoemd. Dat is glorie. En ze kregen ook eer. Ze werden ook gedragen in van die draagstoelen. En er waren mensen met parasols bij en mensen met van die baaien. Weet je die dingen? Waaiers. De heerlijkheid van God is dat wat hem toebehoort. En God behoort die heerlijkheid toe. Zo lees je in Psalm 18 over die verschijning van God in vuur en rook en storm. God is niet zomaar te aanschouwen, niet direct te aanschouwen, maar wordt bedekt, afgedekt, zou je kunnen zeggen. En in het Oude Testament is dat voortdurend de Shekina. Die wolkolom, die beschermt het volk tegen de zon en het licht, maar beschermt ook het volk dat ze God zullen zien. Die wolk verhult zijn heerlijkheid, maar toont zijn aanwezigheid. Dus dat zien iets van zijn heerlijkheid is daar aanwezig in die wolk. Maar het is ook zijn aanwezigheid. Eenmaal zal God zijn heerlijkheid tonen aan allen. Iedereen zal zien dat hij de enige ware God is. Dat hij de schepper is van hemel en aarde, zoals we ook hebben gezongen. Wat God verwacht is dat daar ook naar geleefd wordt. Dat alle volken hem zullen eren en zullen dienen en de eer zullen geven die hem toekomt. Wat God verwacht is dat daar naar geleefd wordt. Doen we dat? Een heilig leven in zijn nabijheid. Als we zeggen dat God in ons midden is, dan is de Heilige in ons midden. Jezus is in ons midden, door zijn woord en door zijn geest. En hij grijpt in onze levens. Hij grijpt in de gemeente. Hij grijpt in de wereld. Wat God verwacht van ons is een heilig leven. Vers 3 zegt dan, Ezechiël wordt geplaatst in Jeruzalem. Hij wordt verplaatst van die ballingen in Galdea naar Jeruzalem. En wat hij dan ziet is een visioen over de godsdienst en de afgodendienst. De godsdienst van Israël en de afgodendienst van Israël. En van de leiders en de koningen van het volk. Bij de poort in het noorden namelijk, die toegang geeft tot de voorhof van de tempel, staat een afgodsbeeld. Die poort is een poort die werd gebruikt door koningen. Koningen en hun families mochten door die poort het heiligdom binnen. Nou, een streepje voor zou je kunnen zeggen. Maar daar op die plaats staat het afgodsbeeld. Je zou kunnen zeggen, de leiders van het land waren degene die verantwoordelijk zijn en waren voor de koers van het volk. Welke richting gaat het volk uit? Zij zijn de leiders. Zij moeten de richting wijzen. Zij moeten voorgaan. Zij moeten laten zien wat de juiste weg is. Manasse, koning van Juda, plaatste in de tempel het beeld van de Asherah. Ook een afgodsbeeld. Asherah is de hemelkoningin. De godin van de liefde wordt ze ook wel genoemd. Manasse plaatste dat beeld daar. En Josia, die het vergeten wetboek vindt en de afgodendienst in Israël een kopje kleiner maakt en de godsdienst herstelt, hij doet de afgoden eruit, is de koning die het beeld van de Asjera er weer uitzet en alles eromheen uit de tempel weghaalt en verbrandt. En wat we zien in Ezechiël, waar we zien waar de hoop ligt, dat is daartussen die afgodendienst en die heerlijkheid van God. Het volk heeft steeds de neiging om afgoden binnen te halen en die te dienen, terwijl God van hen vraagt om hem te dienen, zoals hij gediend wil worden. Ik heb daar al eens vaker over gesproken. Die twee die verdragen elkaar niet. Blijkbaar is er opnieuw na die koning Manasse weer gespeeld met de afgoden. Je kunt het onder andere lezen in Jeremia 44, vers 17, een vroege tijdgenoot van Ezechiël. Wij zullen offers ontsteken, zegt Jeremia, voor de koningin des hemels en haar plengoffers brengen. Zoals wij gedaan hebben, wij en onze vader, onze koning en onze vorsten, in de steden van Juda, op de straten van Jeruzalem, wij hebben afgoden gediend. Hij geeft het toe, hij zegt het ook. We hebben het gedaan. De afgodendienst enerzijds en de heerlijkheid van God anderzijds. Die twee verdragen elkaar niet. Ook in ons leven niet. We kunnen niet God dienen en meteen de afgoden dienen. In de tempel kan het niet. In Israël kan het niet. In het leven van een mens kan het niet. Bij ons kan het niet. Bij mij kan het niet. De tempel waar het volk van Israël zijn hoop op heeft gevestigd. Daar zal God wonen. De tempel en de wereld zijn hopeloos verloren. Jeruzalem wordt uitgeleverd aan vreemde volken. Omdat ze zich hebben uitgeleverd aan vreemde goden. De verschijning van de heerlijkheid van God is ontzagwekkend. Jesaja vreest, als hij dat ziet, dat hij ten onder zal gaan. Als hij de heerlijkheid van de Heer ziet. Ezechiël valt op de grond. De Israëlieten buigen bij de tempel, lezen we in 2 Kronieken 7. Het volk vreest te sterven bij de Sinaï. Een ontmoeting met God. Gods heerlijkheid zien betekent je dood. Je bent hopeloos verloren. Als je niet bent bedekt met Christus. En daar zit de hoop. Daar zit de kans, daar zit de mogelijkheid. Daar zit de omkeer. Als we zijn bekleed met Christus. Het Hebreeuwse woord daarvoor is Kippoer. Yom Kippoer is de dag van de verzoening. God verzoent ons in Christus met zichzelf. Hij bekleedt ons als het ware met Christus. Hij ziet ons aan in Christus. Hij ziet niet meer jou met je zonde en je schuld en je ellende. Maar hij ziet jou in Christus. En hij weet, Christus is voor jou gestorven. Zijn bloed heeft gevloeid. Is gesprenkeld op dat kaporet. Dat verzoendeksel. En het betekent dus bedekking. God bedekt de zonde. Zijn heerlijkheid is te zwaar, te groot. Zijn glorie, pracht en heerlijkheid kunnen we niet zomaar zien. Die schoonheid en luister, die verraden en tonen ook zijn aanwezigheid. Maar wij hebben het nodig om door Christus bekleed te worden. En hier in vers 5 lezen we dat die afgodendienst een plaats heeft gekregen naast het brandofferaltaar. En dat brandofferaltaar, dat lezen we ook in Leviticus 1, is de plaats waar, je zou kunnen zeggen, brandoffer wordt gebracht, wat wijst op Christus die zijn leven heeft gegeven. Een complete overgave voor ons, om ons te redden, om ons te reinigen. En precies op die plaats, naast dat brandofferaltaar, naast dat wat Christus voor ons heeft gedaan, wordt die afgodendienst een plaats gegeven. Daar wordt dat beeld geplaatst. Het eerste gebod van de 10 geboden wordt daarmee geweld aan gedaan. Gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Dat is geschonden. Ze hebben het wel gedaan. En hoe vaak doen wij het niet? Het fundament van de hoop is stuk geslagen. De grondslag is weg. De bodem is weg. De basis is weg. En dat zien we vandaag de dag ook. Op zoveel plaatsen dat de basis weg is. Er zijn scholen die het christelijk karakter loslaten en gaan zweven. Loskomen van de grondslag. Er zijn kerken die hun eigen koers gaan varen. Voor mij, voor ons betekent het woord van God dit en dat. Wat anderen ermee hebben, maakt me niet uit. Maar voor mij betekent het dit en dat. Verenigingen die verschuiven van grondslag. We komen ze vandaag tegen. Eerst komt er wat naast. Dan verdrinkt het datgene wat er is. En langzaamaan maakt het plaats voor het nieuwe. We willen nieuw zijn, meedoen met de wereld. En zo is er van alles ook in de kerken binnengeslopen. Boeddha's worden binnengehaald. Je kunt geen televisieprogramma tegenwoordig meer kijken of er komen wel boeddha's ergens in beeld. Je gaat naar een tuincentrum, stapels boeddha's. Ik heb ze gezien staan, in allerlei vormen. Afgodendienst die de huisgezinnen binnenkomt, die de kerken binnenkomt. God kan niet meer wonen in de tempel, dat zien we in vers 6. Hij wil wel in het heiligdom blijven, maar dat kan niet meer. Hij moet ver van het heiligdom wegblijven. De gruwelen die volgen zijn er een heleboel. En ik zei, we kunnen het niet allemaal lezen nu. Maar het gaat om afgoden. Het gaat om afbeeldingen van dieren. Het gaat om krochten, de diepte, de kerkers. Men gaat onder de muren zijn kerkers waar ook oudste duistere dingen doen. Omdat ze denken dat God hen niet ziet. We doen het stiekem. We doen het in het verborgene. We sluipen weg en we houden ons met andere dingen bezig. Ze keren hun rug, dan staat er ook nog, naar de tempel toe. En ze buigen voor de zon. Ze buigen in de richting van het oosten. Waarvan God had gezegd, die kant moet je juist niet opbuigen. Zijn heiligdom lag in het westen. De andere kant. En het volk, de oudsten, gaan het volk daarin voor. Keren zich met de rug naar het heiligdom. Naar het heilige der heiligen. En knielen en buigen in de richting van de opgaan van de zon. En dan kan God niet meer in de tempel blijven. Wat zijn woonplaats is, waar hij had gekozen te wonen. De voetbank voor zijn voeten. De heerlijkheid van God kan er niet meer blijven. En in hoofdstuk 9, vers 3, en dan loop ik er even doorheen. Zien we dat die heerlijkheid van God, die wolk, die Shekina, zich heeft opgeheven. Van de geren waarop ze rusten. En ze begeven naar de dorpel van de tempel. We zien nu zo heel langzaam een beweging van het heilige der heiligen naar buiten. In hoofdstuk 10, vers 3 en 4 staat, toen verhief de heerlijkheid van de Heere van boven de gerub zich en begaf zich naar de dorpel van de tempel. En de tempel werd vervuld met de wolk. En de voren was vol van de glans van de heerlijkheid van de Heer. En als die glans van de Heer er is, dan kan zonde niet blijven bestaan. Dan kunnen afgoden er niet blijven bestaan. 10, vers 18. Toen ging de heerlijkheid van de Heere weg van het dorpel van de tempel en ging boven de gerub staan, die opstegen boven de aarde. Bij de ingang van de oostpoort hielden zij stil. En dan hoofdstuk 11, vers 22. Toen verhieven de gerubs hun vleugels met de raderen naast zich. Dat is uit het roepingsvisioen. Terwijl de heerlijkheid van de God van Israël boven hem was, de heerlijkheid van de Heere steeg op uit het midden van de stad en plaatste zich op de berg, die ten oosten van de stad ligt. En dat is de Olijfberg. Daar verdwijnt en gaat de heerlijkheid van de Heer weg, uit de stad. Gods heerlijkheid heeft de tempel en de stad verlaten. De oordelen komen over het land, over het volk, over de tempel. En Israël is hopeloos verloren. Jeruzalem is hopeloos verloren. Totdat. Tenzij, we moeten weer lezen. Hoofdstuk 11, vers 18 van Ezechiël. Ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. Ik zal u het land Israël geven, Eretz Israël. Zij zullen daar komen en daaruit verwijderen al zijn afschuwelijkheden en al zijn gruwelen. En ik zal u een hart geven en een nieuwe geest. In hun binnenste. En het hart van steen zal ik uit hun lichaam weghalen, verwijderen. En ik zal hun een hart van vlees geven. Opdat zij naar mijn inzettingen zullen wandelen. En naastig mijn verordeningen zullen onderhouden. Zij zullen mij tot een volk en ik zal hun tot een God zijn. Er is hoop. Er is hoop voor Israël. Er is hoop voor Jeruzalem. Er is hoop voor de wereld. Gods heerlijkheid is weer te zien. In Jezus Christus. Hij is gekomen uit die plaats waar God was, naar die aarde. Hij heeft zijn heerlijkheid laten zien op de berg. Maar ook met zijn hele leven, in zijn lijden en in zijn sterven, heeft Jezus laten zien waar het om gaat, waar het om draait. Keer je tot God. Keer je om. Laat die wereld met al zijn verleidingen los. Richt je op God. Het scheuren van het voorhangsel is het eerste wat gebeurt na Jezus sterven. Het voorhangsel maakt de scheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen. En het voorhangsel scheurt rond het negende uur. Dat is rond het tijdstip waarop de hoge priester het heilige zou binnengaan om het avondoffer te brengen. Dat is het moment waarop het gebeurt. En het toont twee dingen. De scheuren van het voorhangsel laat zien, hierachter is niets meer. Er is hier geen ark meer. De ark was weg. Er lag waarschijnlijk alleen maar een steen. En verder was het leeg. Jullie godsdienst is uitgehold. Maar het laat ook zien, dat is het tweede wat het laat zien, dat de weg tot God open is. Dat we door Jezus Christus achter hem aan dat heiligdom in kunnen gaan. Jezus ging als hogepriester de hemel in. De aardse hogepriester kon niet anders dan dat gordijn herstellen. Dichtnaaien, wat ze ook hebben gedaan. Herstellen, trend te voorkomen dat men zicht op God zou krijgen. Maar men zag alleen maar een ijdele godsdienst. Een lege godsdienst. En God toont zichzelf in Christus. Dat is hoop. Na zijn opstanding heeft Jezus een verheerlijk lichaam. En woont door zijn heerlijkheid in de gelovigen, door de Heilige Geest. Er is hoop voor ieder die gelooft. En wij mogen delen in zijn heerlijkheid. Voor Israël is er vooralsnog een bedekking. Telkens als de wet wordt voorgelezen, is er een bedekking voor Israël. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeert, ook van het volk Israël, wordt de bedekking weggenomen, zegt de Bijbel. Is er ruimte? Is er toegang? Toegang tot Gods troon. Ik sluit af. Wij weerspiegelen zijn heerlijkheid. Dat is hoop. Er is hoop voor de wereld. En wij mogen dat verkondigen. En bij allen staat er in 2 Korinthe 3, die met een gezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heren die geest is. En Psalm 42, vers 6 zegt, wat buigt gij u neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? En ik hoop dat er rust is gaan komen. Vanmorgen. Waarom? Omdat we op God mogen hopen. Hoop op God. Want ik zal hem weer loven. Voor een volkomen verlossing van zijn aangezicht. God redt mij. God redt een ieder die gelooft. Dat is hoop. Dat is hoop. Wat buigt gij u neder, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem weer loven. Hij is volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Wij mogen voor hem verschijnen, omdat we bekleed zijn met Christus. Daar is hoop. Voor ons, voor de wereld en voor Israël. Wat er ook gebeurt, er is hoop. In Yeshua HaMashiach. Amen.